Naam?
Bart Kapers.
Leeftijd?
49.
Gezinssituatie?
Getrouwd, 1 plus zoon.
Opleiding?
Bachelor chemie, specialisatie kunststoffen en ook nog de brouwopleiding gevolgd in Gent.
En we zitten in brouwerij?
Het Nest en Oud Turnhout.
Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Rohan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld.
Goedenavond Bart, bedankt om dat we hier mochten zijn in de brouwerij, eerst en vooral. Jullie brouwerij, ik denk dat ze ondertussen wel al redelijk goed bekend is, maar oorspronkelijk waren jullie eigenlijk een groep hobbybrouwers of vrienden die onder een hele speciale naam wel zijn gestart.
Ja, dat klopt inderdaad. Eigenlijk is het zelfs gestart bij onze vrouwen, die in het jaar 2000 een eigen kookclub opgericht hadden. Dus die vrouwen gingen één keer om de twee weken bij elkaar thuis wat koken, een beetje kletsen. Maar de vriend of man in die tijd, die werd buiten gezet. Dus wij hebben dan zelf ook het idee gehad van, ja, we moeten ook zelf iets starten. En koken, dat was zo ons ding niet. Dus wij dachten van, ja, god, wat kunnen we nog wel... bierproeven, dat is ook iets voor ons. Dus we hebben eigenlijk dan een bierproefclub opgestart, die één keer om de twee weken ook bij iemand thuis samenkwam. De gastheer zorgde dan voor een bier. Dat bier werd genoteerd en dan mocht daarna nooit meer geschonken worden. Dus het idee was om de twee weken een nieuw bier proeven. Dat houden we nu eigenlijk nog voor groot deel nog altijd vol. Die club bestaat nog altijd. Die vrouwen van de acht, dat zijn ondertussen, ik denk, 6 op 8 ex-vrouwen, ex-vriendinnen al. Maar de mannen hebben nog altijd het eigen clubje, die nu in de brouwerij samenkomt. En wij proeven nu vooral onze eigen bieren, verschillende batches, nieuwe bieren. En af en toe ook nieuwe bieren van onze collega's. Dus bierproeven, gestart in 2000, mijn clubje. Dat heet de Orde van de Zatte Mus. 2004, 2005... begon ik meer en meer interesse te krijgen om ook zelf bier te brouwen. Ik ben chemicus van opleiding, dus ik zag het eigenlijk wel zitten. En dan zijn we ook een hobbybrouwclubje opgericht, bij mij thuis in de garage. En dat noemde dan Orde van de Zatte Mus. En dan de hobbybrouwclub was Hobbybrouwerij Het Nest. Zatte Mussen hebben ook het nest nodig, vandaar uiteindelijk de naam Het Nest.
Hier is de naam niet eens ontstaan ook. Ja. En waren dat dezelfde mensen die ook...
Dat zijn inderdaad de grote lijnen dezelfde mensen. En dan die hebben dezelfde mensen, plus nog vrienden, familie, hebben dan allemaal samen het kapitaal samengebracht om dus de brouwerij Het Nest op te richten. De grond hebben we gekocht, denk ik, in 2014, als ik me niet vergis. En in 2015 hebben we dus onze eigen brouwerij gebouwd, door het vermogen dus, door het kapitaal van onze vrienden, familie, maar ook de banken natuurlijk.
Nee, dat is dan redelijk snel groter geworden. Het is niet dat je eerst met wat keteltjes in de keuken bent begonnen en pas na een lange tijd die plan had om een brouwerij te starten.
We zijn beginnen brouwen in onze hobbybrouwketels in 2004. En het eerste bier dat we uitgebracht hebben was in 2008, 2009, dat was onze Schuppenboer Triple. En dan heeft het toch nog wel een jaar of 5, 6 geduurd eer dat we dus de eigen brouwerij opgericht hebben. Eigenlijk het beslissingsmoment voor ons was 2012, toen we zagen dat eigenlijk onze hobbybrouwerij en de bieren die we lieten brouwen, die waren eigenlijk wel best succesvol. We deden dat allemaal als het hobby, maar dat consumeerde eigenlijk bijna al onze vrije tijd. En de meeste van ons natuurlijk in die tijd getrouwd, gebouwd, kinderen. Dus ja, heel weinig vrije tijd nog meer. En toen hebben we met een aantal mensen samengezet en zeiden van, kijk jongens, we moeten iets gaan doen. Ofwel moeten we ermee stoppen, ofwel moeten we van hobby naar een professionele organisatie gaan. En toen hebben we met een aantal toch beslist om de schouders eronder te zetten, nog voor de komende 3, 4 jaar. Tot het eigenlijk uitgebouwd is dan tot een eigen brouwerij. En vanaf dan hebben we ook mensen ingehuurd natuurlijk, die het dan voor ons verder gezet hebben.
Van dat oorspronkelijk groepje zitten er in de brouwerij, behalve jijzelf, ook nog andere mensen dan nog actief?
De mensen die dus in de bierproefclub zaten, de hobbybrouwerij zaten, niemand werkt fulltime voor de brouwerij van ons. Inclusief ikzelf ook niet. Ik heb een consultancybedrijf in de chemie sector nog altijd. En voor en na mijn uren help ik in de brouwerij nog mee. Ik doe de rondleidingen, ik doe export, omdat ik zelf ook voor mijn eigen functie en voor mijn eigen bedrijf heel veel moet reizen. Dus dan probeer ik die twee met elkaar te combineren. Ja. Maar niemand van de oplichters zit eigenlijk als in de dagdagelijkse organisatie. Ja. Dus we hebben wel een aantal mensen in de raad van bestuur. De rondleidingen worden nog door ons gedaan, maar that's it. De rest wordt allemaal gedaan door mensen die hebben dan eigenlijk ingehuurd hebben, die externe ervaring in onze firma gebracht hebben.
Het Nest en speelkaarten, dat is niet direct de link natuurlijk, maar ik kan wel begrijpen dat met Carta Mundi en hier in de regio, dat je redelijk snel ook bij het speelkaart zijn gekomen. Of had je eerst andere ideeën erover?
Nee, helemaal niet. Ja, god. En toen we beslist hebben van kijk, we gaan een eigen bier laten brouwen en we gaan dat in de regio verkopen, is natuurlijk het eerste wat je dan, als je het recept al hebt, is het tweede wat je moet doen, een goede naam verzinnen voor het bier. En ja, onze ambitie reikte toen in die tijd eigenlijk niet verder dan Turnhout en de omliggende dorpen. Dus we waren aan het denken van ja, oké, goed, waar is Turnhout nu voor bekend? En ja, het eerste wat je dan aan denkt natuurlijk, dat zijn speelkaarten. Dus zo zijn we er eigenlijk bij uitgekomen om die bieren, onze bieren, naar speelkaarten te vernoemen. Maar we dan ook al direct het idee hadden van ja, kijk, we gaan niet één bier op de markt zetten, we gaan er verschillende doen en dan kunnen we misschien werken van 10 tot aas, wat eigenlijk een grote straat of een street is in het poker. Ja. En dacht, ja, 5 verschillende bieren, dat zal wel genoeg zijn. Dan hebben we een mooi concept, dat leek ons een prima idee. En dat was ook inderdaad een prima idee, want door het feit dat we, ja, speelkaart is niet alleen regionaal, maar ook een internationaal thema. En dankzij het gebruik van die speelkaarten, ja, werden we ook eigenlijk redelijk snel internationaal opgepikt. Omdat mensen dat gewoon geweldig interessant vonden.
Ja, de speelkaarten zijn universeel natuurlijk. Dan kun je overal in de wereld wel herkenbaar zijn.
Inderdaad.
En het eerste bier, welke naam heeft dat dan gekregen?
Schuppenboer, dat was Schuppenboer Trippel.
Schuppenboer.
Ja.
Nog altijd in het gamma, want die kun je nog altijd krijgen. Ja. Besliste aan de hand van een bepaald bier welke naam dat je dan gaat geven? Of is we moeten nu gewoon een harte nemen of nu eens een koeken nemen?
Ja, inderdaad. Hè. Dat was de bedoeling van 10 boer, dam, heer Aas, 5 kaarten. We moesten er zijn maar 4 symbolen, dus we moesten 1 symbool 2 keer gebruiken. Waarom is Schuppenboer nu een schuppen? Dat weet ik niet. Dat had ook iets anders kunnen zijn, eventueel, inderdaad. Oorspronkelijk was de naam zelfs bedoeld Schuppenzot, wat wij heel goed gevonden klinken. Een bepaalde Brugse brouwer die vond dat iets minder goed klinken, dus hij is daar op ons gewezen. En ja, waarom is dat nu Schuppenboer geworden? Dat weet ik niet.
Op zich klinkt het wel goed, natuurlijk.
Ja, voilà, inderdaad. En dan, Kleveren 10, de 10. Waarom is dat nu, waarom nu specifiek dat bier dat geworden is? Dat is een donker bier, 10%. 10% alcohol, Kleveren 10. En dat was ook 10 jaar ontstaan van de Bierproefclub. Dus vandaar ook die naam en dat bier. En de timing van de lancering. En Schuppenaas, ja, dat is ook gemakkelijk Ace of Spades. Een heel gekend nummer van Meuterhead natuurlijk. En ikzelf en nog een paar van mijn collega's zijn Meuterhead-fans. Dus ja, de aas, dat moest Schuppenaas zijn. Dat kon niet anders.
Dus je wordt al klein begonnen, maar redelijk snel goed die ideeën gekregen, doorgegroeid. Ik kan me best voorstellen, de brouwer eigenlijk dat die hier staat, dat is een enorme investering. Ik denk dat banken u niet zo graag hobbyisten zo direct zien komen om er even geld aan te geven. Dus dat was misschien wel nuttig om met uw groep al een bepaalde startkapitaal te hebben.
Dat was niet zo direct het probleem. Wat betreft hobbyisten was er natuurlijk wel één voorwaarde. En dat is dat we dus, de brouwmeester, moest iemand extern komen. Dus een professional. Sowieso. De banken hadden natuurlijk ook wel door dat er een groot verschil is tussen brouwen in een hobbyketeltje en in zo'n grote installatie als die van ons. Dus er moest zeker iemand bij zijn die dat ervaring had.
Ja.
En die hadden we dan met Gust Hermans, die er dan later bij gekomen is. Gust had al ervaring bij onder andere Palm, geloof ik. En komt eigenlijk van de Scheldebrouwerij. Had ook bij Mouwerij Dingemans gewerkt, dus had massa's ervaring. Dus dat was voor de banken al oké. Het feit dat we met redelijk veel mensen al een kapitaal konden neerleggen, dat heeft natuurlijk ook meegeteld. Maar het belangrijkste was vooral de bank zelf en de beslissers over het krediet. Dat waren ook mensen van de regio. En die wisten dat ons verhaal heel sterk leefde in de regio. Dus die zagen dat eigenlijk heel goed zitten. Die hebben er eigenlijk nooit niet moeilijk over gedaan. Want in de aanloopfase zijn er verschillende projecten voorgesteld. Elke keer hadden we een groter bedrag nodig. Want elke keer zagen we het weer groter en groter en groter. En de bank is er eigenlijk vrij vlot in meegegaan. Ook nu, vandaag de dag, we gaan september gaan we opnieuw bouwen. Gaan we een nieuwe hal zetten van meer dan 1000 vierkante meter. Daar is eigenlijk met de banken, ondertussen zijn 2 banken, wel overleg over geweest. Maar we hebben die mensen een plan gegeven. En daar is eigenlijk weinig over gediscussieerd over de haalbaarheid van het plan. Dus de banken waren eigenlijk wel vrij goed mee dat wij zelf, ons bieren, ons verhaal, in Turnhout echt wel gedragen werd ook door de mensen. En dat dat dus inderdaad ja, echt wel ja, een groeiverhaal was.
Is dat dan eigenlijk niet heel moeilijk om dan te gaan bepalen hoeveel liter of hectoliter de nieuwe brouwerij zal moeten gaan kunnen brouwen in de toekomst?
Wel, voor hebben we het natuurlijk, we hebben natuurlijk verschillende plannen gemaakt naar gelang de locaties waar dat we eventueel onze bouw konden zetten of onze brouwerij konden plaatsen. En we hebben natuurlijk ook een ronde gedaan bij de collega's. We hebben een aantal collega's en ik heb bij alle collega's altijd de vraag gesteld van kijk, als je vandaag iets zou veranderen, wat zou je dan veranderen? En iedereen heeft tegen mij gezegd, Bart, begin niet te klein. Want als je nu een brouwerijinstallatie gaat zetten voor 1000 hecto, 2000 hecto of 5000 hecto, dat prijsverschil is eigenlijk bijna verwaarloosbaar. Maar ze zeiden allemaal, we hebben allemaal dezelfde fout gemaakt door te besparen of zo klein mogelijk te starten. Binnen de 2 jaar zit het te klein. Moet je je oude installaties weer gaan verkopen. Je krijgt je geld er niet voor terug. Sowieso niet. En moet je toch nog die grote investering opnieuw maken. Dus je maakt eigenlijk twee investeringen. En die hebben allemaal gezegd van kijk, zie dat je een installatie in één keer koopt die heel veel jaren mee kan gaan in jullie groeiplan. En daar hebben we dus inderdaad in het begin een beetje meer geld uitgegeven dan dat misschien strikt noodzakelijk was. Maar de brouwinstallatie die wij hier nu momenteel hebben, ja, daar kunnen we gemakkelijk nog mee maal 5, maal 6 gaan. Zonder dat we daar echt heel grote investeringen voor hebben bijmaken. Behalve natuurlijk die nieuwe bouw hiernaast. Dat is natuurlijk een ander paar mouwen.
Maar dat is dan die extra groei is ook gistingstanks, lageringstanks om verder te kunnen doorgroeien. Het brouwen zelf kan altijd met diezelfde ketels verder gaan.
Inderdaad. En de grootste investeringen zijn uw brouwketels en uw bottellijn. En beide kunnen die groei aan. CCT's kosten ook wel een hoop geld, dat klopt. Maar dat is eigenlijk relatief weinig versus dat vergelijkt met de rest van de investeringen. Natuurlijk, de bouw tikt er ook wel heel zwaar door. Maar dat is voor banken natuurlijk niet zo direct een probleem. Omdat een bouw is een bouw. Dat neemt elk jaar waarde toe. Er is toch tekort aan de industrieterreinen. Dus daar gaan de banken ook heel snel in mee. En een brouwerijgebouw, een nieuwbouw in ieder geval aan, is niet zo gek anders dan een logistiek gebouw. Dus dat maakt voor de banken niet zoveel uit.
Wat is de capaciteit eigenlijk dat je dan hier met deze brouwinstallatie aan kunt?
De brouwinstallatie zelf in theorie 30.000 hecto. Maar qua plaats hier denk ik dat we maximaal 20.000-25.000 hecto kunnen produceren op deze sites. Als we nog meer groeien dan dat, dan denk ik dat we waarschijnlijk ofwel ergens nog een tweede plant moeten openen, ofwel moeten verhuizen naar een veel groter terrein.
Nu, los van de brouwinstallatie en de gistingscapaciteit, hebben we hier zo net ook bij de rondleiding ook uit de vaten gezien. Dat is een extrake bovenop het basisgamma. Is dat iets waar je van in het begin al het idee van had om het erbij te doen, of is dat eerder gegroeid?
Nee, dat zat er vanaf het begin al meegecalculeerd. Vandaar dat we ook het kantoorgedeelte, of het voorste gedeelte van de brouwerij, ook helemaal onderkelderd hebben. Ja, dus door in een kelder te werken, heb je hier, de kelder heeft een redelijke constante temperatuur, wat eigenlijk noodzakelijk is voor uw barrel aging. En we hebben altijd, dat idee hebben we dus altijd gehad. We deden dat eigenlijk ook al van daarvoor. We hebben al barrel aging gedaan toen we met brouwerij Anders nog samenwerkten. Ik heb ooit ook een barrel aging project gedaan met brouwerij Pirlo, geloof ik. Dat is altijd iets wat we in onze gedachten hadden.
Ja, het is wel zo inderdaad, als het u interesseert en als het uw passie is, dan is het wel makkelijker om het erbij te nemen.
Ja, natuurlijk. En ik vind ook dat het een toegevoegde waarde is op uw gamma, die barrel aging. Hij is niet alleen het originele recipient van die barrels, zoals whisky of rum geeft een speciale toets aan uw bier, maar ook het hout zelf kan toch ook een bepaalde extra dimensie geven aan uw bier. En dat is ook een meerwaarde zijn voor uw bier.
Ja, bierbrouwen dat is één ding, maar laten rijpen op houten vaten dat is nog iets anders. Hè. Ik zie in de geuzenwereld, hè, de stekers en de lambiekbrouwers, die generaties of heel veel jaren kennis opdoen en naar elkaar doorgeven. Als je hier start, hoe beginnen we daarmee? Want je kunt dat toch, hoe leer je dat? Dat is eigenlijk toch wel iets heel moeilijk, lijkt me.
Nee, zo moeilijk is het niet. Het is gewoon echt wel puur trial en error. Het is ietsjes gemakkelijker dan geuzes bijvoorbeeld. In die zin, wij gebruiken die vaten maar 2 keer. Dus wat overheerst bij ons, dat is het originele recipient. En ja, dus door ervaring hebben we geleerd, oké, na twee keer is het er wel helemaal uit. Moet het vat weg, want dan heb je gewoon geen whisky of rum meer of wat dan ook in dat vat zitten. Bij lambics is dat anders. Daar gaan sommige van die vaten generaties mee, waardoor er speciale lambic en bretonomische culturen in die vaten zich gaan vestigen. En elk vat geeft dan na een tijd ook een totaal andere smaak. En dan is het de craftsmanship van de blender om die vaten dan elke keer toch weer samen te stellen, zodat het hem elke keer toch een redelijk constante kwaliteit heeft. Dat is met barrel aging, met whisky en rumvaten, dus heel wat minder het geval. Wat is bij ons het geval? Dat is de kwaliteit van het vat als het bij ons toekomt. En dat kun je gewoon heel gemakkelijk testen. Dat is gewoon de vatje openen. Is goed aan raken of er heel veel of heel weinig whisky of rum of wat ook geur in zit. En dan weet je eigenlijk al van oké, dit is een heel goed vat wat heel veel smaken gaat afgeven. Of het is een slecht vat waar heel weinig smaken van gaat afkomen. Het is eigenlijk redelijk snel te leren. Ik bedoel, na een paar keer proberen heb je wel die ervaring. En het voordeel ook weer is dan als je met rum en whisky werkt, die vaten zijn steriel. Daar kan eigenlijk weinig of niks mee gebeuren. Als je met wijnvaten gaat werken of je gaat je vaten zelf met bier te veel keren gebruiken, dan kunnen daar toch wel zaken in beginnen groeien die je liever niet in je bier hebt. En dan heb ik het vooral over schimmels. Ja. En dat is natuurlijk iets, ja, daar moet je dan ook een beetje over, misschien over lezen, eens een keer bij collega's er te raden gaan en dergelijke. Maar as such, het is geen rocket science in ieder geval. Zo.
Is dat iets dat jullie dan de finale beslissing van een bier is klaar of niet klaar als het op vat gelegen is? Doen jullie dat dan ook zo samen met die proefclub?
Nee. Over het algemeen, is bij ons de stelregel en daar wijken we eigenlijk niet vanaf. Als we het vat voor de eerste keer gebruiken, is het na 6 maanden, wordt het dan geledigd, ongeacht de smaak. En als het vat tweede keer gebruikt wordt, dan wordt het pas na een jaar afgevuld. Het is wel zo voor de hardlopende bieren, zoals de Schuppenboer Whisky, de Schuppenboer Winter, gebruiken we tegenwoordig wel, maken we blends in die zin. We gebruiken nieuwe vaten, de helft nieuwe vaten en een helft vaten die we al een keer of een tweede keer gevuld hebben. En zo hebben we eigenlijk een redelijk constante smaak over die verschillende bottelingen heen. Dus we gaan dat niet meer op voorhand testen. Als we zeggen van jongens, we zitten zonder voorraad, hè, er moet afgevuld worden, dat is een trigger. We zitten niet te proeven van, oké, is het nu al goed, is het nu niet goed. We weten uit ervaring, 6 maanden, een jaar, that's it.
Als je je gamma bekijkt en je gaat dan barrel agen, ja, het ene bier zal er natuurlijk al beter voor geschikt zijn. Gaat het dan ook gericht van bepaalde dranken, vaten zoeken om met de Schuppenboer bijvoorbeeld of met een ander bier te gaan blenden?
Ja. Wij specialiseren vooral nu in sterk blond. En dat kun je niet met alles combineren. Sterk blond en bijvoorbeeld wijnvaten of zoiets, bijvoorbeeld een combinatie die ik waarschijnlijk nooit niet zal doen. Maar sterk blond met rum, calvados, daar kun je eigenlijk weinig mee fout doen. Meer exotische spirits, daar hebben we nog niet te veel mee gewerkt. Meestal om de heel simpele reden dat er daar maar dikwijls een aantal vaten van beschikbaar zijn. En ja, voor ons om interessant te zijn, moeten we toch minstens elke keer 3000 liter kunnen afvullen. Dus hebben we pakweg een 15, 20 vaten nodig, minimum, per beschikbare spirit. Ja, en dat is niet zo evident. Dus daardoor zijn we een beetje beperkt natuurlijk wel in de mogelijkheden die we hebben. En we kiezen gericht en we zijn heel bewust bezig met de focus op sterk blond. Iedereen doet al donker. Wij zijn eigenlijk een van de weinigen die echt heel veel sterk blond op houten vaten rijdt.
Het grote verschil tussen het gewone gamma, zullen we zeggen, en het barrel-aged gamma, is dat je natuurlijk bij het ene gebrouwd, gebotteld na een bepaalde tijd, en je weet, het gaat dan de markt in. Met andere moet uw bier langer, dus ook kapitaal eigenlijk, veel langer vastleggen. Dat is toch, is het nog rendabel om dat allemaal te blijven doen natuurlijk? En
het is niet alleen het kapitaal dat vasthangt. De kost van het vat is natuurlijk heel hoog, dus dat is dan bij het kapitaal. Maar er is ook nog het risico van vaten die lek beginnen te slagen. Dat kan gewoon gebeuren na 9 maanden, dat zonder één enkele reden in één keer het vat leegslaagt en begint te lekken. Meestal is dat een overdruk in het vat zelf. Als je dan net niet goed aan dat vat aan kunt, dan kan het goed zijn dat het vat in één keer leeg loopt. Dus sowieso ook nog tijdens het afvullen heb je ook nog een keer verliezen. Dan maakt dat eigenlijk het bier, na barrel aging, Ja, dat is bijna... Ja, pak maar dubbel zoveel. Dat kost ons dubbel zoveel. En dat wordt ook in de markt zit als ja, prijs maal 2 eigenlijk. En dan worden we daar nog niet rijk van. Dan kan ik wel vertellen. Als je dan echt alle kosten en tijd dat je erin steekt, begint mee te tellen, dan is dat eigenlijk meer een, ik ga niet zeggen, een hobby. Dat is een verkeerde uitdrukking, denk ik. Ja, maar vooral een verrijking en vooral een marketing tool, dat je daar toch weer andere mensen mee bereikt, die dan misschien weer geïnteresseerd gaan zijn in je standaard gamma. Zo moet je het eigenlijk een beetje bekijken.
Is dat iets dat je nog verder gaat uitbreiden, dat barrel aging?
We zijn natuurlijk redelijk beperkt qua stockageruimte. We hebben hier een beperkte kelder. We hebben wel een grote kelder in Zandhoven bij onze zusterbrouwerij van Pirlo. Maar dit is eigenlijk bedoeld dat we daar vooral whisky in gaan plaatsen. Daar hebben we ook wel een aantal vaten staan. Momenteel focussen op de twee hardlopers. Dat is de Schuppenboer Whisky Barrel Aged, de Schuppenboer Winter. De Maxima Gamma. En daar gaan we het wel bij houden, denk ik, inderdaad. Want je kunt geen combinaties blijven verzinnen. Want dan begint het na een tijd ook wel uitgemolken te geraken. Dat vinden mensen ook niet zo leuk. En inderdaad, capaciteit. We hebben die kelders echt wel nodig. En die continue temperatuur in die kelders echt wel nodig om ook de kwaliteit te kunnen garanderen. Dus veel uitbreiding verwacht ik niet.
Ja, om nu meer rommel op de markt te komen, omdat je het nog ergens zou zetten waar dat niet optimaal is, dat is ook geen, heeft ook geen zin.
Nee, heeft weinig zin.
Ik heb daar ergens iets gelezen, onlangs, kan dat jullie een Schuppenboervat bij Pirlo gebruiken om daar dan gin op te steken.
Ja, dat klopt. Ja,
dat is een omgekeerde wereld eigenlijk een beetje.
Inderdaad. De gin, de brouwerij Stokerij Pirlo, daar hebben ze ook een distillatiekolom, daar is het vooral de bedoeling dat we whisky gaan produceren. Maar whisky, als we dan spreken over kapitaal, wel, whisky moet meer dan 3 jaar weggezet worden. En eigenlijk, om goed te zijn, minimaal 5 jaar, 8 jaar, 10 jaar en zelfs nog meer. Dat is pas echt heel veel doodkapitaal. En dus we hebben dan nadenken geweest van, god, wat gaan we nu doen? Of wat kunnen we nu met die distillatiekolom doen? Wat onmiddellijk geld opbrengt, waardoor dat we die whisky kunnen financieren. En toen dachten we, gin. Ja, er zijn al 30 verschillende soorten gin. Dus hoe gaan we nu een gin onderscheiden van andere zaken, andere gins? En toen zijn we inderdaad op het idee gekomen van kijk, laat ons nu eens een keer gewoon onze gin rijpen op vaten waar dat Schuppenboer heeft op gelegen. En dan noemen we de gin ook Schuppenboer. En er zit weer een mooi logootje bij dat dan een barrel-aged gin is. Dus effectief gerijpt in onze vaten. En je ziet het ook aan de gin, die is zo een beetje lichtgelig. En op het einde de nasmaak heeft hij ook zo'n vanilletoets, echt nog van het hout.
Veel brouwers hebben het de voorbije periode met de COVID heel hard te verduren gekregen. Ik denk dat er redelijk wat zijn die ondertussen het water tot aan de lippen hebben staan. Jullie, de brouwerij Het Nest, is een van de eerste die, wat mij, bij mijn weten, in de pers is gekomen dat consolidatie heel hard nodig is in de bierwereld. Hè, want de dalende volumes, en er zijn misschien wel meer mensen die in speciaal bier geïnteresseerd zijn, maar het totale volume bier dat jaarlijks verkocht wordt, daalt toch wel wat. En er komen altijd maar brouwerijen bij. Jullie zijn een van de eersten in mijn ogen, bij mijn weten, die echt zijn gaan fusioneren. Ik weet niet hoe het exact loopt, maar jullie zijn samen met Pirlo gegaan. En dan is er ook nog eens een nieuw project met Aarts in Geel.
Klopt. De fusie, dat de brouwwereld, de bierwereld en de brouwwereld de volgende pakweg 10 jaar grondig gaat veranderen, dat is open deuren intrappen. Het probleem is inderdaad dat de markt, ook voor speciaal bier, België, Nederland, niet echt groeit. Komt bij dat er is inderdaad meer brouwerijen bijkomen. Maar niet alleen hier, maar ook in Nederland, ook in Italië, in Spanje, overal, in Duitsland, Frankrijk, ziet ze opkomen. Wat maakt dat niet alleen onze eigen markt daalt, maar ook eigenlijk de mogelijkheden voor export, die zijn eigenlijk aan het afnemen. Kijk nu bijvoorbeeld naar Amerika. Amerika heeft ook nog 5.000-6.000 eigen brouwerijen. Moeten we eigenlijk eens afvragen, waarom zou een Amerikaan ergens in een bar $10-15 gaan betalen voor een Belgisch bier, terwijl hem hetzelfde bier, en dikwijls misschien zelfs nog beter bier, kraakvers kan kopen in diezelfde bar tegen $6. vroeger was het zo van, kijk, mensen dat speciaal bier wouden drinken, die grepen naar Belgisch bier, omdat er gewoon geen ander alternatief was. Vandaag zijn er in Catalonië 600 brouwerijen, geloof ik. In Italië zitten we over de 1000. Ja, Amerika heb ik gezegd over de 5000. En het is niet dat speciaal bierbrouwen of goede bierbrouwen, dat dit is typisch Belgisch. Hè. Iedereen kan dat. Hè. Dit is ja, weer al geen rocket science natuurlijk. En dat is een groot gevaar. Het andere probleem waar de kleinere Belgische brouwerijen mee geconfronteerd gaan worden, vroeger, pakweg 10 jaar terug, kon je een bier op de markt brengen. Dat was een lokaal artisanaal bier, dat verkocht zichzelf. Die tijden zijn gedaan. Het grote probleem wat nu heel veel van die kleinere Belgische brouwerijen gaan hebben, is dat zij te klein zijn om eigenlijk een commercieel apparaat in gang te zetten. Dat wil zeggen, eigen vertegenwoordigers. Dat is heel moeilijk. Je moet eigenlijk al heel veel doen om een vertegenwoordiger te kunnen betalen. En als je nu start vanaf nul, is het heel moeilijk om naar breekpunt te geraken, zodat je je commerciële kunt veroorloven. En dat is nog een ander groot probleem. Nu weet ik wel, heel veel mensen starten nu brouwerijen op, puur het hobby. En als die dan 500 liter verkopen of 5000 liter, bij wijze van spreken, dat maakt het zoveel niet uit. Dat gaat ook hun rekeningen niet maken. Maar we moeten wel benadenken, kijk, Wat na u? Wie gaat ooit die brouwerij van u overnemen? En heel veel van die mensen, die hebben 10 jaar vol enthousiasme zijn begonnen, die zijn nu 50, 55, misschien zelfs sommigen al ouder, weet ik veel. Ja, aan wie gaan die brouwerij doorgeven? Die kinderen staan er niet altijd op te springen. Hè? Ja, dus als dat dan niet economisch rendabel is, dan wordt het toch wel heel moeilijk om iemand te vinden die dat van u gaat overnemen, om dat dan met evenveel passie te doen. Dat zie ik eigenlijk niet gebeuren. Want als iemand een brouwerij zou over, of geld zou hebben voor een eigen klein brouwerij over te nemen, ja, waarom start hij er dan zelf geen op? Dan kan hij een eigen verhaal vanaf nul starten, bij wijze van spreken. Dus ik denk inderdaad dat heel veel kleine brouwerijen, maar ook middelgrote brouwerijen, inderdaad ja, gaan moeten fusioneren om anders niet te verdwijnen. Ik denk dat Pirlo als verhaal enkel alleen met Pirlo, en zelfs misschien ook brouwerij het Nest, enkel alleen maar als brouwerij het Nest, dat misschien geen eeuwigdurend verhaal had geweest, maar nu de twee samen, ja, ik dacht altijd 1 plus 1, dat is, in de wiskunde is dat 2, in de bedrijfswereld is 1 plus 1 soms zelfs 3, maar bij ons is het echt een verhaal van 1 plus 1 is 3,5. Die synergieën, die voordelen van die fusie, die zijn gigantisch. Die zijn ook veel groter dan ik zelf verwacht had toen we met dat verhaal eigenlijk gestart zijn vorig jaar.
En dan start er nog een extra verhaal in geel, brouwerij Aarts, dat vroeger een brouwerij is geweest, maar waar nu geen activiteit niet meer was, denk ik. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat klopt. Brouwerij Aarts is een beetje een opportuniteit die ons in de schoot geworpen is, dat we niet konden weigeren. Brouwerij Aarts, het gebouw zelf, is van 1909. Dat is uit een brouwerij gestart van twee broeders Aarts. De brouwerij zelf noemde ze twee leeuwen toen in de tijd, denk ik. Maar die brouwerij heeft maar een heel kort leven gehad. Dat van 1909 aan 1914, Duitsers vallen binnen, koperketels werden weggehaald. Einde verhaal eigenlijk voor die brouwerij. En eigenlijk ook bijna einde verhaal voor die gebouwen. Dus daar is dan nog wel een keer een schrijnwerkerij in terechtgekomen en dergelijke. Daar is nog wel een beetje aan bijgebouwd. Maar heel die site was eigenlijk, ja, pakweg 2000, 2010, eigenlijk gewoon een grote bouwwerf. Dat was een soort van stadskanker midden in het centrum van Geel. Geel heeft dan gevraagd voor een aantal projecten om dat gedeelte van de stad dan terug nieuw leven in te blazen. Een Duitser, ja, weer al een Duitser natuurlijk, is daarop ingegaan, heeft daar een heel mooi project op poten gezet. Mooie presentatie gegeven, maar is er eigenlijk nooit niet echt in geslaagd om dat eigenlijk allemaal te realiseren. Gewoon ook door gebrek aan financiële middelen.
En dat was ook al een brouwproject? Of?
Dat was een brouwproject, maar die heeft hem nooit niet kunnen realiseren. Daar zijn wel bepaalde proefinstallaties geplaatst geweest, die zijn nu terug weg. Maar hij heeft het nooit niet rondgekregen met voedselveiligheid. Wel met douane, maar niet met voedselveiligheid. Wij hebben dat dan beslist om eind... Hij is eigenlijk dan ons komen vragen van, ja, willen jullie dat niet overnemen van mij? Want ik kan het alleen niet meer af. Ondertussen is het ook al 67, dus dat is ook al een gezegende leeftijd. Dat je alles andere dingen wilt doen als wij nog te pletter werken. En aangezien het gebouw, de locatie, de naam, vonden wij wel interessant. Dus hebben we dat eigenlijk overgenomen. Dus wat doen wij nu? Dus we hebben de concessie overgenomen. Het horecagedeelte wordt nu verhuurd. Het horecagedeelte moet nog gedeeltelijk verbouwd worden, met nog een keuken en dergelijke inkomen. Dat is iets voor januari, februari 2022. En zodat die investeringen gedaan zijn, gaan we de oude brouwzaal terug renoveren, zodat hij terug voldoet aan de normen van vandaag de dag. En er staat een 200 liter installatie al klaar. En als dan alles nodig is met voedselveiligheid en douane, dan gaan we daar kleine testbrouwsels maken, die dan enkel en alleen in die horecazaak te proeven gaan zijn.
Ter plekke op de ingang.
Ja. Dus eigenlijk wordt het eigenlijk een soort van proefinstallatie voor brouwerij Pirlo en brouwerij Het Nest.
We zitten in een brouwerij en we hadden afgesproken dat we er nog eentje gingen drinken en proeven, zodanig dat ook iedereen overtuigd gaat raken van de kwaliteit. Dat is misschien nu de moment ervoor.
Dat zullen we eens iets kiezen.
Ja, Bart, dat is heel mooi hier, wat je hier hebt uitgeschonken voor ons. Wat is dat juist dat je ons hier geserveerd hebt?
Dat is een Serafin Body Wine. Dus met de overname van Guy Perlo hebben we eigenlijk niet echt één bier of biermerk overgenomen, Kempis Vuur, maar eigenlijk twee. Want Guy had ook het Serafin-merk in zijn bezit. En Serafin is eigenlijk het merk vroeger van Achille van Acker, Achille Janssen, sorry. Die in Ittegem, als ik me niet vergis, toen een klein brouwerijtje heeft gehad. Die brouwerij is dan gesloten. Hij is dan wel extern laten blijven brouwen. Maar na een tijd heeft hij ook gezegd van, kijk, ik stop ermee. Ik wil mijn merk verkopen. En dan heeft Guy dat overgenomen. Maar het pak ik een jaar terug, Serafin Gamma in die tijd, was eigenlijk een kopie van het volledige gamma van Kempis Vuur. En ook een kopie van het gamma van brouwerij Het Nest. Dus eigenlijk was het eigenlijk volledig overtollig. Maar ik vond zelf dat Serafin gegeven, dus die engelen, best wel interessant, omdat je daar grafisch heel veel mee kunt doen. Dus dan hebben we beslist om eigenlijk Serafin nieuw leven in te blazen, om daar nieuwe recepten voor te ontwerpen. En meer te richten op de markt van de biergeeks. Dus Kempis Vuur is redelijk toegankelijk bier. Het Nest, de speelkaarten, zijn ook eigenlijk allemaal redelijk toegankelijk. En Serafin wou we meer specialere bieren maken. Dus dat is barley wine, is nog altijd een redelijke toegankelijke, maar wel heel zwaar in alcohol, maar redelijk toegankelijk. Er is een nieuwe Russian Imperial Stout onder het Serafin gamma gekomen. We hebben ook al een verzuurd bier op een gamma gehad, de Serafin Sour Grape, die had 5 jaar op houten vaten had gezeten. En de bedoeling is onder het Serafin gamma af en toe een nieuw bier te maken wat een beetje specialer is. Uit stijlen die wij als traditioneel Belgische brouwer niet zo snel zouden aanpakken. Dus dat zou bijvoorbeeld ooit wel eens een IPA onder kunnen komen, of een New England IPA, of een Porter. En sommige gaan direct gaan eenmalig zijn, sommige gaan misschien een keer herhaald worden, zoals Barley Wine en Russian Imperial Stout, die gaan waarschijnlijk vast in het gamma blijven. De collapse gaan misschien onder Serafin komen, dat weet ik niet. Maar Serafin moet zo'n beetje iets meer biergeek merk worden van onze brouwerij.
Eigenlijk al een schoon voorbeeld van wat de fusie teweeg kan brengen eigenlijk. Na te denken over wat zit er in onze portefeuille en hoe gaan we daarmee verder.
Inderdaad. Ja, moeten we kijken van welke merken willen we internationaal promoten. Ja, in ons geval zijn er natuurlijk de speelkaartbieren. Met speelkaart, dat is iets heel internationaal. Heel de wereld kent dat. Kempis Vuur, Kempen, dat is natuurlijk een regionale naam. Daar kun je beter ook regionaal focussen. Iemand in West-Vlaanderen heeft geen behoefte om Kempis Vuur te drinken. Als ik in Turnhout ben en ik zie een bierlijst Brugge Triple staan, dan ga ik ook overslagen. Ik bedoel, dat is niet helemaal gewoon zo. Dat is Brugse zot, is zeker. Inderdaad. Dus je moet verschillende merken verschillend positioneren in de markt. En Serafin is dan het meer gespecialiseerde merk, om het zo maar te noemen.
Ik vind het komt wel binnen. Dat moet je ook verwachten van een barley wine uiteraard. Hè. Heel volmondig. Zoals ze dan de biergeeks noemen, een hazy blond bier met een mooie schuimkraag.
Ja, 11% alcohol vol. En ook, hij is vrij licht van kleur.
Ja, voor
een barley wine. Hè? Ja, ik heb daar nog niet dikwijls gedaan.
Maar eerlijk gezegd, ik heb het ook na. In het begin is er een beetje discussie over, want is het niet te licht voor een barley wine? Barley wine is, als je naar de omschrijving van de stijl bekijkt, eigenlijk bijna de vuilbak van de bierstijl. Hè? Want dat is de specificaties van een Baliwijn zijn zo breed, van blond tot bijna donker. Van geen bitterheid tot heel zware bitterheid. Van 9% tot 13%. Je kunt er bijna alles in kappen en het Baliwijn noemen. Ik geef toe, hij is een beetje licht van kleur in vergelijking met de meeste Baliwijns. Volgende batch wordt hem trouwens een beetje aangepast. De kleur gaat iets donkerder zijn, niet veel. Hij is redelijk bitterzoet. Dus redelijk bitter voor een Baliwijn. Een Mazin Baliwijn zijn ook alleen meer zoet. Dat wou ik per se niet. Daar hebben ook mensen van gezegd, dat is geen Baliwijn, want er is een klein beetje te veel bitterheid in. Maar er bestaat blijkbaar ook weer zoiets als American Baliwijn. En die mogen wel hopbitter zijn. Dus voilà, het is een crossover van een Europese en een Amerikaanse Baliwijn. En dan pas ik schoon in het plaatje.
Perfect. Nou, ik ben een beetje een hopgeek, dus voor mij is deze echt heel lekker en heel geslaagd.
Ja, en ik denk dat meer en meer bierstijlen ook altijd een beetje over het buiten het lijntje gaan kleuren, over de grenzen gaan. Wat er tegenwoordig allemaal op flesjes komt te staan, dan denk je van, hier moet ik toch al goed zoeken om dat hier in die categorie te kunnen matchen. En ik vind dat hier toch nog wel die volmondigheid die je wel een Baliwijn verwacht, zit er absoluut in. Ja. De zoete aan, in het begin in de smaak, die bittertoets komt erdoor op het einde, maar in het begin hebben we toch ook die zoetigheid hoor.
Ja.
Absoluut nog. En het zware alcoholgehalte. Dus ik vind dat hem er toch nog goed in past eigenlijk.
Ja, persoonlijk heb ik een beetje moeilijkheden met bieren echt in een hokje te plaatsen. Maar uiteindelijk, de consument verwacht toch een bepaalde indicatie van oké, een Baliwijn, wat kan ik verwachten? Dus je moet uiteindelijk iets op het bier zetten. Hè? Je kan dat niet gewoon Serafijn noemen, want dan weten mensen ook niet van, is dit nu, bij wijze van spreken, een stout of een IPA of een triple IPA, whatever. Dus vandaar dat we toch de Baliwijn op geplaatst hebben. Maar eerlijk gezegd heb ik er een beetje een probleem mee om bieren echt in zo'n vakjes te steken. En die grenzen van wat is nu een Baliwijn of wat is nu een tippa. Die grenzen zijn zo flauw.
Ja.
Ik vind dat dikwijls een heel moeilijke discussies. En ook gewoon totaal niet ter zake doen. Uiteindelijk gaat het erover, smaakt dit bier u of smaakt het u niet? Punt. Ja.
En als je een twist geeft aan een bepaalde stijl, dan is het ineens geen stijl meer. Ik vind dat niet helemaal moeilijk eigenlijk. Hè. Want ik eigenlijk in het gamma van de speelkaart, de Kleveren 10, die noemt je zelf donker en straf, denk ik.
Ja, straf en donker. Er staat quadruple onder, denk ik. Hè?
Maar om die dan... Ja, dat is misschien ook net ene die moeilijk in een hokje te passen valt. Dus eigenlijk is dan...
Wij beschouwen die als een quadruple. Ik denk zelfs dat er onder staat, helemaal onderaan het etiket, een quadruple is. Maar ja, wat is quadruple? Dat is ook weer zo'n stijl waar het heel veel dingen onder kunt steken, hè. Dus het is een beetje moeilijk. Goed. Als ik morgen zeg van een bepaald bier, het is een IPA, en hij is bierenzoet, dan klopt het, er is iets niet.
Nee.
Ja. Maar voor de rest, er zijn bepaalde basisregels. Je moet de klanten eigenlijk een indicatie geven, dat ze weten ongeveer wat ze kunnen verwachten. Maar dan is het nog heel dikwijls heel moeilijk.
Je sprak daarnet over dat je met het kaartengamma dan van het Nest, ook internationaal. Ook daar heb ik gelezen onlangs dat je toch nog wel grote plannen hebt om in het buitenland verder door te gaan. Naar Rusland toe.
Dus daar waren we bijna vergeten natuurlijk over te praten. Dus we zijn gefusioneerd met Pirlo. We hebben nu een nieuwe zitten in geel. En we hebben ook nog inderdaad een licentieovereenkomst met Rusland. Hoe ziet die eruit? Dat is een Russische brouwerij, 40 keer groot, 80 keer groter dan in ons. We hebben capaciteit nu van meer dan 400.000 hecto. Vooral gespecialiseerd in pils. En die hebben ons gecontacteerd met de vraag van, kunnen we niet samenwerken in de Russische markt, waarbij dat wij dan eigenlijk bepaalde Belgische bieren onder de vlag van het Nest kunnen brouwen en die dan lokaal in Rusland verdelen. We hadden eigenlijk al zoiets gelijkaardig gehad in Brazilië. En we zeiden van, waarom niet? Brazilië is dat om totaal gekke redenen niet doorgegaan. En we zeiden van, waarom kunnen we dat in Rusland inderdaad niet proberen? Dus we zijn erop ingegaan. En niet alleen brouwen wij nu ons bier in Rusland. Binnen een paar jaar gaan we ook een nieuwe echt craft brewery zetten in Rusland met een capaciteit van 100.000 hecto. Joint venture met de Russen en misschien nog één of twee andere Belgische brouwerijen. Dat is een groot vraagteken. Maar het gaat dus niet alleen om daar lokaal bier brouwen. Het kan zelfs zijn, de plannen zijn er. Moet allemaal nog getekend worden, contacten moeten nog getekend worden. Dat we daar dus ook een craft brouwerij gaan zetten. En effectief dan daar ter plaatse onze bieren brouwen voor de Russische markt. Nu gaan er misschien mensen denken van, ja, goh, is dat niet wat gevaarlijk? Kijk, de grote jongens doen dat ook, hè. Als je al maar kijkt in de wereld. Ze hebben ons proberen wijs te maken dat je alleen maar hoegaard kunt maken in hoegaarden. Ik kan u garanderen, ik weet een brouwerij in Rusland en ik ken er één in China en zelfs nog eentje in Korea, waar ze ook hoegaarden maken voor de lokale markt. En dat proeft niemand. Dus dat kan gewoon. En veel mensen doen dat. En gaat er dan technologieoverdracht zijn tussen ons en de Russen? Ja, maar ja, who cares? Nogmaals, het is geen raketwetenschap, we zijn geen kernwapens aan het ontwikkelen. Hè? Dus dat maakt eigenlijk allemaal geen verschil. Ofwel leren wij ze het doen, ofwel doet AB InBev het, ofwel doet Heineken het, ofwel doet Swinkels het. Ik weet het niet, er zijn er meer dan genoeg dat het eigenlijk hetzelfde doen als ons.
Is de Russische biermarkt eigenlijk eentje waar ook speciaal bier wordt gedronken? Maar ik kan me daar eigenlijk niks mee voorstellen.
Ja, dat is een,
Er zijn er redelijk wat craftbrouwerijen in Rusland, en eigenlijk zelfs vrij goeie. Maar het is wel zo, de Russische craftbeermarkt, dat is 0,0001% van de totale volume in Rusland. De Russische biermarkt is op zich wel aan het groeien. En dat heeft te maken dat de Russische overheid stuurt dat een beetje. Ze willen eigenlijk dat mensen minder vodka, een andere sterke drank drinken, en zelfs een liefst nog minder zelfgestookte vodka, waar alle accidenten mee gebeuren. En de mensen meer pushen richting bier. Misschien ook wijn, weet ik veel wat. In ieder geval, drank met minder alcohol in. Het is zelfs zo, rond de Russische voetbalstadions mag alleen maar bier van 0,0%, dus alcoholvrij bier, geschonken worden. Daar verschok ik eigenlijk van. Dus dat is eigenlijk een Russische politiek die eigenlijk in het voordeel speelt van bier. De Russen zelf zijn over het algemeen pilsdrinkers. En liefst nog zo goedkoop mogelijke pils, want ja, de levensstandaard in Rusland, zeker als je buiten Sint-Petersburg, Moskou gaat, is veel, veel lager natuurlijk als wij hier in Vlaanderen kennen. Dus ze hebben niet echt heel veel geld om uit te geven aan bier. Dus ze kopen meestal goedkope pilsbieren. En daarom ook dat we er ook een goed idee vonden om ons bier daar lokaal te produceren. Zodanig hebben we eigenlijk ons bier bijna aan de prijs van Russisch bier kunnen aanbieden eigenlijk. Zodanig dat het voor de mensen ook, dat ze het ook zich kunnen veroorloven. En dat ze misschien beginnen te denken van, oh ja, dat is nu schennepils, dat is een keer iets anders. Dat is best lekker. En dan misschien op ontdekkingstocht gaan. De craftbeerwereld groeit in Rusland, zeker weten. Maar het is zo marginaal dat het eigenlijk misschien van de rest niet veel voorstelt. En het eigenlijk alleen nog maar kan groeien. En we hopen er eigenlijk een beetje ons steentje aan toe bij te dragen.
Als ze dan een bier van 8 of 9 of 10% is nog altijd veel lichter dan die vodka. Dus
ja.
De overheid zal content zijn. En jullie ook natuurlijk, als het kan doorgroeien.
Inderdaad.
Is dan ook de bedoeling dat jullie daar mee dat bier gaan zitten, echt? Mee gaan brouwen, echt?
Ja, gaan brouwen. Nu met COVID natuurlijk is dat allemaal een beetje in de soep gelopen. Maar ik had in 2019 een permanent visum. Dus dat ik Rusland zoveel mogelijk binnen en buiten kon als ik zelf wou. Het is zelfs zo dat ik vorig jaar in september, omwille van COVID, ben ik zelf gestart met Russisch les te volgen.
Oké.
Ik heb er nog geen... Nee. Ik kan het al lezen. Ik ben al heel blij dat ik het nu al kan lezen. Ik heb natuurlijk jammer genoeg geen praktijk oefening gehad omdat ik niet meer naar Rusland kon reizen. Maar ik kan het al lezen en we zoeken daar echt wel mee verder te gaan. Ik vind dat een geweldig project. In Rusland natuurlijk, moet je natuurlijk de chance hebben dat je mensen vindt die je kunt vertrouwen. Maar tot nu toe, ja, is dat eigenlijk allemaal perfect gelopen. En denk ik echt dat we heel goede partners hebben in dat verhaal. Voor ons zelf als brouwerij, as such, de merken, ook voor Russische markt, die blijven in onze handen. In die nieuwe brouwerij, daar komt de vlag van het Nest op. Het Nest wordt mede-eigenaar. Maar het Nest investeert geen euro in die brouwerij. Dat is gewoon, oké, wij zullen investeren door middel van onze know-how mee te brengen in die zaak. Maar financieel wordt er van ons niet verwacht, want die mensen zijn ook x aantal keren groter dan ons, die verwachten van ons geen financieel inbreng. Dus de risico's as such zijn eigenlijk nul. En het is gewoon, je mocht één keer om de 3 maanden mee gaan brouwen in Rusland, in een brouwerij. Die mensen die doen 2000 hectoliter op een dag. Dus ik brouw daar op een dag evenveel dat ik hier een half jaar over doe. Dus dat is gigantisch. Hè? En dat is een mogelijkheid. Ja, die kunnen nergens anders. Ja, dat was een once-in-a-lifetime opportunity, dit. Hè?
En gelukkig kun je Russisch lezen, want ja, als je daar aan zo'n Russische installatie komt en die is volledig in het Russisch aan en uit.
Ja, ik hoef die zelf te brouwen. Hè? Dus ik heb daar mensen te brouwen. Ik heb een vertaler-tolk bij mij, een Belg trouwens. En zo zijn we ook met elkaar in contact gekomen. Dus ik moet gewoon kijken dat ze het recept een beetje volgen. Ik volg dan ook het vergistingsproces mee. Het bottelen, dat doen ze zelf. En elke keer als ik daar aan kom, gaan we de bieren van de vorige batch terug opnieuw proeven en analyseren. En ook weer bespreken en kijken van, wat kan er nog veranderd worden, verbeterd worden, om zo dicht mogelijk bij het recept en de smaak, vooral de smaak te zitten, van hier in auteur.
Ook eens evalueren om een vooruitgang te boeken naar het uiteindelijke doel.
Ja, ja.
Bart, we zijn bijna aan het einde van de podcastopname. En meestal vergeten wij om een bepaald item aan te kaarten. Is er zo nog iets waar je ons mee wilt delen?
Ja, inderdaad, het biertroefgegeven. Dus in de brouwerij Het Nest, ook in Zandhoven trouwens bij Pirlo, zijn zijn altijd brouwerijbezoeken voor groepen mogelijk. Maar we doen ook groepen voor individuen. En dat doen we elke laatste zaterdag van de maand in Oud-Turnhout. We noemen dat biertroef. Hoe gaat dat in zijn werk? Dat is van tussen 1 en 6. Is ons proeflokaal open. Je kan daar gewoon vrij binnenkomen, gewoon maar voor wat biertjes te proeven. En 2-3 keer per namiddag organiseren we ook een rondleiding. Die is totaal vrijblijvend. Je hoeft daar niet aan mee te doen. Maar het is natuurlijk altijd plezant om ook een kettenbrouwerij te zien. En die zijn eigenlijk echt op maat gemaakt van mensen individueel, die niet met een groep willen aansluiten, die wel met een groep willen aansluiten, maar niet echt een groep hebben om een brouwerij te kunnen bezoeken. En wel, die zijn dan welkom. Laatste zaterdag van de maand. Nu moet ik er wel bij zeggen, de edities juli, augustus, sowieso, hebben een COVID-beperking. Dat wil zeggen, het is alleen maar proeflokaal open. Geen brouwerij bezoeken, dat is gewoon te maken met COVID. En ik reken er eigenlijk op dat we vanaf eind september, dus laatste zaterdag van september, ook opnieuw brouwerijbezoeken kunnen organiseren.
Super, dat is absoluut een aanrader, want zeker, het is hier zeker de moeite om alles eens te bekijken.
Ja.
Zijn er eigenlijk in de brouwerswereld mensen waar je zo naar opkijkt, is misschien veel gezegd, maar waar je heel veel respect voor hebt? En ik denk dan naar onze podcast toe, wie in de brouwerswereld zouden we absoluut een keer moeten gaan interviewen en waar jij dan zegt, van daar zou ik met plezier eens naar luisteren?
Oh, dat is gemakkelijk, Ronald van Dochter aan de Korenaar. Ja. Ook naar barrel aging toe, ook naar de bier dat hij maakt. Alleen maar respect, vooral ook in zijn... Hij is ook heel consistent in zijn verhaal. Ronald heeft tegen mij gezegd van kijk, ik maak alleen maar volmoutbieren. Hij heeft daar zelfs nu zijn installatie in zijn nieuwe brouwerij. Oké, die is ook al 2-3 jaar oud, of zelfs al iets langer, dat weet ik niet. Hij heeft hem daar zelfs op aangepast. Hij heeft een heel speciale filterkamer gemaakt, een heel brede. En... consistentie in zijn verhaal, maar ook de kwaliteit en ook wat hij doet rond de barrel aging, dat vind ik, dat is fenomenaal. En dat vind ik, als ze tegen mij zeggen, noemt vijf brouwers op, of de vijf beste brouwers van België op, dan staat hij bij mij altijd nummer 1. Altijd.
De vraag die we ook altijd stellen is, heb je nog een vraag voor ons?
Nee, niet direct eigenlijk. Dat verrast me nu weer al, die vraag. wil je nog iets drinken? Dat is misschien een goede vraag.
Ja, daar
gaan we snel op ingaan. Maar ik denk dat we dan gewoon aan het einde van onze podcast zijn gekomen. Ik wil je heel hard bedanken dat we hier zijn mogen komen.
Heel graag gedaan.
Dat je ons heel de uitleg hebt willen doen. En dat we wat inkijk hebben gekregen in hoe dat jullie werken. Wij zijn daar heel blij mee. Ik hoop dat de luisteraars ook blij zijn. Aan onze luisteraars, uiteraard... Bedankt voor het luisteren. Klik in de podcast-app op volgen. Dan krijg je onmiddellijk de volgende aflevering ook binnen. En volg ons op Instagram en Facebook. En daar gaan we een hoop foto's van deze avond en van de brouwerij opzetten. Hartelijk bedankt.
Graag gedaan.